Welkom bij deze podcast live van het congres Jonge Aanwas uit de criminaliteit. Ik ben uw gastheer Toon Brouwers en ik spreek hier vanuit de Koepelgevangenis in Arnhem met diverse gasten, zoals nu is aangeschoven Jan-Dirk de Jong. Hi, welkom.
Dank je.
U bent criminoloog en lector aanpak jeugdcriminaliteit aan de Hogeschool Leiden.
Klopt.
Klopt allemaal, hè. En u heeft gesproken over specialistische jeugdwerk.
Ja.
En dan plus preventie voor de 2%. Wat zijn die 2%?
De 2% dat is niet een echt percentage. Dat is een uitdrukking van ambtenaren die een keer in hun stadsdeel gekeken hebben van hoeveel jongeren worden nou eigenlijk later onze echte risicojongeren die mogelijk doorgroeien in de misdaad. En dat zijn eigenlijk altijd jonge mensen, kindertjes die al heel vroeg in beeld komen bij de wijkagent, bij de jongerenwerker op school. En waarvan iedereen aanvoelt dat worden ze.
En hoe voelen we dat aan? Doen die dan gekke dingen?
Ja, die spelen net wat vaker op straat. Maar die vertonen ook net alweer wat heftiger overlastgevend gedrag op hele jonge leeftijd. Zeer brutaal. Misschien ook echt overlast en vandalisme. Misschien al veel vechten, schreeuwen. Ze komen in beeld met echt problematisch risicovol gedrag op hele jonge leeftijd. En verstoren de klas ook, et cetera, et cetera. En waarvan je ook, als je de mensen wat beter kent, weet, daar zit een gezin achter wat niet fijn is, wat niet veilig is, wat ook maakt dat die kinderen natuurlijk vaak op straat zijn. Dus dat voelen die professionals en andere betrokkenen in die wijk aan. En die twee ambtenaren hebben toen een keer gezegd van, als we het hebben over die en die, hoeveel procent van de jongeren is dat nou eigenlijk op onze totale populatie jeugd in dit stadsdeel? En toen kwamen ze gek genoeg op de 2%. En hebben dat altijd als een soort van emic-begrip gehanteerd in hun stadsdeel. En ik heb dat overgenomen, want ik vind het wel waardevol om een aantal redenen. Ten eerste hoef ik niet te verwijzen naar risicojeugd of kwetsbare jeugd. Dat zijn een beetje stigmatiserende begrippen. Maar het verwijst ook naar een klein percentage. En of het nou 2, 3, 4, 5 of soms ergens misschien een keer 10% is. Het gaat om een relatief klein percentage van de jeugd waar het zo slecht mee gaat. Dat is ook belangrijk.
En we hebben die mensen dus schijnbaar in beeld. We weten wie deze mensen zijn. Is dat dan ook een groep die we dus kunnen benaderen en kunnen helpen om niet in de criminaliteit te komen?
Nee, dat maakt het dan weer ingewikkeld. Want op basis van welke gronden, op basis van jouw onderbuikgevoel, mag ik natuurlijk niet iemand benaderen en een interventie gaan plegen. En er zijn natuurlijk systemen die dat geprobeerd hebben, zoals de top 400 in Amsterdam. Maar daar zitten ook weer risicovolle kantjes aan. Kijk maar naar de documentaire Moeders, hè. Dus wat je eigenlijk zoekt is naar een systeem waarin het vertrouwen van de professional zich vertaalt in een aanpak waarbij je het liefst ook eerst in het contact met de mensen en de gemeenschap het vertrouwen van hen wint dat je komt helpen op hele jonge leeftijd. En dat is denk ik het ingewikkeldste.
Ja, en vooral dat je komt helpen, hè? Niet andere dingen
gaan
doen.
Precies, want er is natuurlijk in dit soort gemeenschappen en zeker ook bij gezinnen die al veel problemen hebben gekend en veel professionals hebben gezien, niet per definitie heel veel vertrouwen in het systeem.
Nee, ze denken dat er misschien repressie en
bijvoorbeeld, zit straks weer een ander iemand, of ze doet nu wel lief, maar ze schrijft straks een heel ander verhaal op dat ik een slechte moeder ben en dat heeft consequenties en verzin het maar. Dus daar valt echt een heel verhaal te vertellen over wat vooraf gaat aan vroegtijdig kunnen interveneren.
Ja, en hoe bouwen we dat vertrouwen dus meer op in deze...
Een van de dingen die ik dus belangrijk vind, omdat men nu zo kijkt naar het jongerenwerk, is dat daar, als we dan nog in een situatie zitten dat preventie zin heeft, die kinderen nog jong genoeg zijn, daarvoor nog niet zijn doorgegroeid.
Hoe oud praat je over?
Ik kijk naar een doelgroep van grofweg tussen de 10 en de 17, in een soort ontwikkelingsfase. En pin me daar niet op vast. Maar als ze wat ouder zijn en ze hebben echt wel wat meer verdiend met de criminaliteit, dan zit je gewoon in een ander verhaal. Dan moeten die kinderen, de jongeren, jongvolwassenen terug van de straat. En dan zit je gewoon in een ander verhaal van stoppen.
Een heel andere dynamiek.
Precies.
Een heel andere
en nu wil je ze eigenlijk nog met iets anders laten beginnen. En daar is nog aanleiding toe, daar is nog mogelijkheid toe. Maar dat betekent dus laten we eens kijken naar bijvoorbeeld jongerenwerkers, jeugdwerkers, daar in een vroeg stadium een band op kunnen bouwen met die mensen. En ook eigenlijk met die gemeenschap en ook eigenlijk met die ouders. Om daar, als het ware als de vooruitgeschoven post, het gezag ook op te bouwen, het vertrouwen op te bouwen, de relatie op te bouwen. Op basis waarvan die andere interventies dan kunnen volgen.
Ja, en dat is die plus. Zeg maar.
En dat is een opgepluste vorm. Omdat dat vertrouwen opbouwen, die relatie opbouwen met die kinderen, dat lukt je niet met de beperkte middelen van het reguliere jongerenwerk. Waarbij je eigenlijk geënt bent op het organiseren van groepsgerichte activiteiten. Af en toe een voorlichting geven, een stukje coaching bij een beetje enkelvoudige problematiek misschien. En af en toe een rondje ambulant. Maar daar ligt toch wel de hoofdfocus van het reguliere jongerenwerk. En hier heb je het eigenlijk over werkers die gewoon hun toko open moeten stellen. aanwezig moeten zijn, heel veel beschikbaar moeten zijn. Het liefst zelfs in het begin 24/7. Ja, want je zegt toch, ik ben er voor je. Nou, dan gaan die kinderen ook testen. Als jij dan om 5 uur je telefoon hebt uitgezet omdat je dienst stopt, ja, dan ben je niet met opgeplust jongerenwerk bezig. Dan doe je iets waar je voor aangenomen bent, maar dan ga je deze doelgroep niet voor je winnen.
Klinkt als zwaar werk.
Zeker, maar de mensen die dit doen, en soms ook al uit zichzelf, hè, buiten hun opdracht doen, zijn mensen die daar ook vaak zwaar gemotiveerd toe zijn. Dat zijn mensen die zelf ervaring hebben gehad, of wat voor reden ook affiniteit met de doelgroep. En die zie je dit doen, ja, en daar ook heel veel voldoening uit halen.
Ja, en dat is die gespecialiseerde jeugdzorg die dat voor elkaar krijgt. Of zijn er weer andere mensen?
Nee, gespecialiseerde jeugdzorg is iets anders. Gespecialiseerde jeugdzorg wil zeggen dat er hele complexe problemen zich ontwikkelen. Hè. Zeker als we er vroeg niet bij zijn, dan wordt het complexer en vervelender en nader in die levens. En dan zitten er hele ingewikkelde problematieken. En met gespecialiseerde jeugdzorg, die vaak heel gefragmenteerd is natuurlijk, op elk probleempje een pleistertje, zit heel specialistische kennis van hoe moet je omgaan met die beperking, hoe moet je omgaan met dat gedragstoornisje, hoe moet je omgaan met die erfelijke component, hoe moet je omgaan met die schulden. Hè, en dat is wat we noemen gespecialiseerde jeugdzorg. Maar nogmaals, voordat jij mij bij een traumatherapie hebt, mogelijk mijn agressie zal beteugelen, omdat ik dan eindelijk toekom aan de verwerking van hoe bepaalde dingen vroeger thuis liepen. Ja, hoezo denk je dat ik daar naar binnen ga of op tijd kom of bij die man of vrouw ga zitten die mij van alles gaat vragen?
Ja, dan moet er eerst iets gebeuren, zeg maar. Dus er moet een koppeling zijn tussen die twee stappen.
Precies, ik heb het eigenlijk inderdaad over dat koppelstukje, mm-hmm, hè, tussen die jongeren en dit soort zorg, wat nodig is.
Ja, is dat ook wat naar die black box gerefereerd wordt?
Ja, hè, en want er zijn allerlei initiatieven waarin je dus die koppelingen tot stand ziet komen. Alleen, het is nog heel onduidelijk. De ene keer is het dit, de andere keer is het dat. De ene keer is het zus gefinancierd, de andere keer zo. Soms is het meer geluk dan wijsheid. En het zou heel fijn zijn als we op basis van wat meer structurele kennis, ook onderbouwd met wetenschappelijke inzichten, kunnen zeggen, dit is nou echt verstandig om die black box te vullen. Hè? Of in ieder geval de dingen die we daarin aantreffen, waarde te kunnen toekennen, zodat we gemeenten en organisaties ook beter kunnen sturen. Dit moet je dus kunnen bieden.
Ja, maar er zit een beetje frustratie, lijkt wel bij u, dat het niet goed genoeg klikt aan elkaar en dat het een beetje...
Nou, de frustratie zit er meer in ongeduld, denk ik. Dat ik denk, jongens, er lopen zoveel goede werkers rond. Hè? En er lopen zoveel... Er zijn ook veel middelen beschikbaar. Hè? Dus alleen het ontbreekt ons aan kennis en het ontbreekt ons vooral ook aan echt goed inzicht in good practices in gemeentes die tot een juiste opdrachtverstrekking komen.
Ja.
Om dit soort organisaties die opdracht te bieden, daar goed op te kunnen sturen. En ook meerjarig, hè? Niet volgende jaar weer een aanbesteding. Dit zijn relaties van die koppelstukjes, zeg maar. Die moeten natuurlijk in zo'n wijk genesteld zitten en daar ook echt wel een tijdje blijven.
Ja, vandaar ook goed om op zo'n congres te zijn en met al die verschillende partijen te praten.
Zeker,
natuurlijk.
Ja, dat vind ik altijd waardevol. Ja. Ja.
En u heeft het ook over 5 wezen. Dus wat werkt, daar hebben we een beetje over gesproken. En wie werkt, daar hebben we ook over gesproken. Maar u heeft het nu dus ook over die volgende W, waarborging. Hoe zorgen dat het volgend jaar ook nog werkt?
Precies, hè? Dus je moet het binnen je eigen organisatie kunnen waarborgen. Hè? Dus als jij, stel dat je gewoon een reguliere welzijnsorganisatie bent die jongerenwerk biedt, dan moet je binnen je organisatie dus een extra ruimte maken voor die plusfiguren. En plus is dan misschien ook eigenlijk geen goede term. Want dan denkt de gewone jongerenwerker, ben ik dan te min.
Of zo,
weet je wel? Ja. Dus misschien moet je daar ook even wat op verzinnen.
Maar goed, die 2% gaan praten is denk ik ook niet de oplossing.
Dat soort dingen zijn natuurlijk hulpstukken om over een probleem te kunnen praten. Ja. En uiteindelijk moet je slim zijn in hoe je het benoemt. Maar het gaat erom dat binnen die organisatie wel de ruimte moet zijn om te organiseren en te faciliteren wat nodig is. En buiten die organisatie natuurlijk de opdrachtverstrekker, maar ook de partners. He, want je moet ook weten, he, welke partners in de wijk, maar ook de professionele. Hoe sluit ik daarbij aan?
Ja, en
begrijp eens goed waar ik mee bezig ben. Houden ze het veilig voor mij? He, of zijn dit mensen uit de veiligheidssector die een streepje willen verdienen? En als ik wat vertel over jou, lopen ze daarmee weg om te laten zien, hey, we hebben informatie over een of andere criminele jongeren. Of weten ze, nee, dit moeten we wat zorgvuldiger mee omgaan, want het moet niet op straat terugkomen. He, dat Jan Dirk informatie heeft gedeeld en zo. Dat is een heel spel, ook weer van samenwerkrelaties, die ook goed en duurzaam moeten zijn.
Ja, waren nog 2 W's over. Waarneming, waar zit dat? Zit dat echt in dat beginstukje?
Nou, dat zit hem vooral in het meten, want daar zijn we ook heel beperkt in geweest tot nu toe. Van ja, we zetten wel wat in, maar hoe kun je nou echt waarnemen, hoe kun je nou echt bepalen wat de impact is geweest van die inzet? He, want je wilt toch weten van ja, we hebben het nu zo geprobeerd met deze interventie en er zitten die ideeën onder. He, maar is het ook beter geworden in de levens van die jonge mensen? En meestal is dat een kwestie van vallen en opstaan. Dus op hele korte termijn alleen naar recidievermindering kijken lijkt me niet zo zinvol. Maar er zijn andere indicatoren waar je naar moet kijken.
Ja, doet u daar als wetenschapper onderzoek naar? Dus
ja, dan? Zeker. Ja, ja. We hebben zelf een meetinstrumentje ontwikkeld dat heel erg kijkt naar hoe kijkt die jongeren naar zichzelf en zijn vrienden en naar de werkrelatie met dat koppelstukje, zou ik maar zeggen, hè, met die sleutelfiguur. Want we hebben het idee dat als daar veranderingen in optreden, dat je al een best wel duurzame ontwikkeling in beeld hebt. Waardoor dat als een jongere nog een keer de fout in gaat, en mijn doelgroep gaat nog een keer de fout in, je een stijgende lijn hebt om te sturen. Om te zeggen van kijk, is hij weer uitgegleden.
Ja.
Maar we zien hier een ontwikkeling die wijst op een duurzame ontwikkeling. Dus in plaats van nu weer heel repressief erop te gaan zitten, natuurlijk wel duidelijk maken dat dit niet kan, maar laten we vooral die lijn voortzetten.
Ja, dus ook een beetje een vergevingsgezindheid binnen dat proces.
Nou ja, vooral werken aan betekenisvermeerdering en niet zozeer een recidivevermindering. Die jonge mensen moeten een leven opbouwen.
Dat is die laatste W van waardering.
Daar stuur je op. Nee, die laatste W van waardering zit hem in de professionals.
Ja,
nou, dat is een mooi bruggetje, maar die zit hem ook vooral in hoe betalen we nou deze organisaties?
Ah, die waardering.
Want dat is ook nog een heel vraagstuk. Want als je gaat kijken in al die gemeentes waar ik ben geweest. Het is een enorme lappendeken van opties die je hebt. Heel veel wordt natuurlijk betaald vanuit sociaal domein en van de WMO. En dan doet de veiligheid weer wat in het potje. En dan is er weer een tijdelijke subsidie hier. Dan komen er rijksgelden, hè, van nu met PMG. Dus daar moet je ook duidelijkheid in scheppen. Hè, van hoe je nou dit soort partijen voldoende betaalt, lang genoeg betaalt. Waarvoor je dan ook de juiste kwaliteit verwacht en zo. Dus dat daar verwijst de waardering naar. Dat daar ook goed over nagedacht wordt, de bezoldiging.
Ja, en u wil dat die dingen nog beter samenwerken en dat het permanenter is. Dat gaat dus ook weer geld kosten. Of niet?
Ja en nee. Kijk, dat hangt weer van je korte of lange termijn visie af. Ik denk dat als het lukt, en sommigen hebben daar al pogingen toe gedaan met een soort maatschappelijke business case om door te rekenen wat goed specialistisch jeugdwerk, hè, wat dan dus tijdig moet beginnen in zo'n wijk en bij deze gezinnen, ons zou kunnen besparen als het gaat om latere uitgaven in de zorg en aan de justitiekant. Dat je sowieso niet over geld hoeft te praten, want dat zullen astronomische bedragen zijn. Dus dan kun je best een investering doen aan de voorkant. Hè. Alleen de middelen voor jongerenwerk zijn nu zo beperkt, hè, dat het nu zo is dat je voor een dubbeltje op de eerste rij wil zitten. Dus ja, daar moet ik aan de voorkant wel wat geld bij, want je moet die uren betalen. Je mag niet verwachten dat de pareltjes die ik in de wijk zie, hè, en wat ik ze ook zie doen, in hun eigen uren nog even met die jongeren meelopen, nog even met die jongeren naar een baan zoeken, nog even bij die ouders over de vloer komen, helpen met wat probleempjes waar ze ook heel veel wisselgeld mee opbouwen. Hè, dat doen ze allemaal en dat is heel functioneel voor hun werk. Ja, daar zouden ze natuurlijk eigenlijk gewoon voor betaald moeten krijgen.
Ja, hè? Logisch wel, ja. En als je dat niet doet, dan branden ze natuurlijk uit. Zeg maar dan
ja, een aantal brandt op en een aantal blijft het stug doen, want die haalt daar dan persoonlijk voldoening uit. Maar dan ben je toch vrijwilligerswerk aan het doen. En dat gaat vooral schuren als je, terwijl die mensen dat belangrijke werk doet, daar allemaal projectjes neerzet die niet werken, waar die de doelgroep niet bereiken, maar die wel voor de doelgroep bedoeld zijn. Daar heb ik ook heel veel over geschreven. Die eindeloos veel geld kosten uit dat soort potjes. Ja, die mensen zien dat ook. Dus die denken, ik sta hier gratis te werken. En daar komt weer een of andere club van buiten met een of andere tweedehands autoverkooppraatje. Een of andere subsidiepotje leegtrekken en die is zo weer loesoe.
Ja,
dat frustreert.
Ja, ik snap het. Nu zijn we op zo'n congres, jonge aanwas in de criminaliteit. Uit de criminaliteit. Wat hoopt u nou dat mensen morgen veranderen door deze informatie te delen?
Nou, ik hoorde net in mijn workshop een hele interessante. Ik hoop vooral dat de welzijnsinstellingen en de gemeente, zonder nou heel veel naar elkaar te wijzen, gewoon echt een goede gesprek met elkaar aangaan van hoe komen we nou, hè, met respect voor mekaars bedoelingen en een ingewikkelde situatie tot een goede opdrachtverstrekking. Hè? Hoe kunnen wij als gemeente het jongerenwerk voldoende vertrouwen geven dat zij zelf dat specialisme, of een welzijnsorganisatie, dat specialisme ontwikkelen. En ook dat als ze zeggen dat hebben we niet in huis, zet er maar iemand anders naast. Maar dat in een combinatie gaat die geen concurrentie op gaat leveren. Dat goede gesprek gevoerd wordt, zodat duidelijk gemaakt kan worden, dit is wat we verlangen. Dat de welzijnsorganisatie duidelijk kan maken, en dit is ook wat we gaan bieden. Met voldoende waardering voor elkaars uitgangspunten, situaties. En dat vanuit daar men al lerende vertrekt, waarbij ook ruimte is om met elkaar te leren en te komen tot de juiste verhouding. Maar quick wins in die spanning tussen de opdrachtverstrekking, tussen gemeente en welzijnsorganisatie, die zie ik niet vormen. Die moeten echt naar elkaar toe groeien. En zijn vaak, soms in sommige gemeenten echt verschrikkelijk in een soort van padstelling terechtgekomen met een mijnenveld ertussen.
En die kennen elkaar niet meer, hebben geen vertrouwen in elkaar.
Nee, en dat leidt tot eindeloos veel weggelopen energie. Dus dat moet eerst gewoon. Ja, ik zeg ook wel eens, dat lijkt bijna zelf ook een multiproblemgezin.
Ja.
En daar moet eerst gewoon een stukje systeemtherapie op. Hè? En dan kunnen ze komen tot een goede samenwerkrelatie op deze doelgroep.
Nou, dat lijkt me heel goed bericht, lijkt me dat. Ja. Ja? Hartstikke bedankt voor dit gesprek.
Graag gedaan.